Ik keek om en eigenlijk zat ik er toen al in. Takken en rotsen, alles klapte tegen me aan. Het gaat echt met zo'n snelheid. Ja, echt als in beton gegoten.
Ja.
Dat ik ook echt niet zelfstandig eruit kon komen.
Toen die rits ging dicht en toen dacht ik, ja, ze vergissen zich. Ik ben nog helemaal niet dood.
En die zei tegen me, gefeliciteerd met je tweede leven. Je vriendje en zijn broers hebben het niet gehaald. Die zijn overleden. Iemand in mijn nabijheid die zei van, ja, het is je eigen schuld.
Ja?
Ja.
Omdat je dan op piste bent gegaan.
Ja. Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
De natuur kan prachtig zijn, maar soms ook levensverwoestend. Mariska is 17 jaar als ze tijdens de wintersport terechtkomt in een lawine die haar met 200 km per uur naar beneden sleept. 2,5 uur nadat de lawine tot stilstand is gekomen, wordt ze gevonden door hulpverleners. Ze overleeft het ongeluk, maar verliest haar vriend en zijn broer. Ze besluit haar tweede leven met beide handen aan te grijpen en dat heeft haar gemaakt tot wie ze nu is. Vandaag de gast in de podcast om erover te vertellen. Welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent.
Ja, ik vind het ook leuk.
We gaan bij het begin beginnen. Op het moment dat je 17 jaar bent, ben je in het skigebied en je geeft volgens mij les.
Ja, klopt. Ik had een vriendje. En hij was Oostenrijker, maar studeerde wel in Nederland. En hij was voor een seizoen naar Oostenrijk gegaan om daar skiles te geven. En hij had voor mij geregeld dat ik daar ook skilessen mocht geven.
Ja, en dat ging goed?
Ben je... ja.
Ja?
Ja, ik vond het heerlijk om daar te zijn. Dus eigenlijk elke week vakantie die ik had, want ik zat op de middelbare school, ging ik naar Oostenrijk met de trein.
Ja.
En mocht ik daar ook les geven. En dat was ongelooflijk leuk.
Ja, en ook naast het lesgeven natuurlijk veel zelf skiën.
Ja.
26 februari 1993 verandert alles. Kan je ons meenemen naar het begin van deze dag?
Jazeker. Het was een hele mooie dag. Het was een vrijdag. Ook het einde van het seizoen. In ieder geval voor een aantal skileraren, waaronder ook ik. Ik zou die volgende dag weer naar huis gaan.
Oké, laatste dag ook dus.
Ja, ja, laatste dag. En die wilden we ook heel erg goed benutten. Het was een hele mooie dag. Vol op zon, met strak blauwe lucht. Die nacht had het heel erg hard gesneeuwd. Dus ideale omstandigheden voor diep sneeuwskiën. 'S Ochtends hadden we een soort van beraad in het, bij de skileraren. Wie er allemaal met ons mee zouden gaan.
Moest je die dag ook lesgeven? Of was het meer... Oké, eerst lesgeven dus.
Eerst lesgeven en dan... ons groepje zo snel mogelijk afleveren om vervolgens nog zelf te mogen gaan.
Ja.
En ja, we zouden met een hele grote groep gaan. Uiteindelijk, omdat ouders de kinderen te laat kwamen ophalen, en dat was eigenlijk al best wel laat, haakten er steeds meer mensen af. En we bleven met een heel klein groepje over. En zijn we naar boven gegaan, helemaal in een... vol adrenaline en vol levenslust, ja, om de mooiste afdaling eigenlijk van het jaar te gaan maken. Want zo voelde het ook echt.
En de laatste ook, voordat je naar Nederland even gaat.
Dus ja, die moesten we wel echt volop benutten. Ik heb me niet bemoeid met de route eigenlijk, want ik was ook nog gewoon heel erg jong. Maar de andere twee die mee waren, die hebben de route bepaald en die hadden... Zoiets van, nou, ik weet echt een mooie plek om een hele mooie afdaling te maken. Dat was wel van de piste af.
Ja, dus off-piste.
Ja, off-piste inderdaad.
De
ja,
twee met wie je was, dat waren dus jouw vriendje?
Ja, mijn vriendje en zijn broer. En er was nog een skileer daarbij. Maar daar heb ik eigenlijk, daarvoor had ik daar geen binding mee. Daarna heb ik wel nog contact met hem gehad.
Ja.
Maar ik was wel echt... Ja, aangewezen met z'n drieën, zeg maar.
En zij gaven ook les, dus jullie waren allemaal gewoon hele ervaren skiers.
Ja. Zeker.
Ja.
Ja, ik had toen nog geen opleiding gedaan voor skileraar. Zij wel, en ook wel in een vergevorderd stadium, want je hebt Anwert en Landers en staatlich geprüft. En hun vader was staatlich geprüft. Dat is dan zeg maar de hoogste opleiding die je kunt doen in Oostenrijk. En die twee jongens hadden Landers allebei... Waarbij ook lawinekunde en dat soort zaken te sprake komen.
Gingen jullie ook vaker off-piste? Was dat een ding?
Ja. Ja, wij gingen daar toen in de onschendbaarheid van het jong zijn ook best wel laconiek mee om. Dat weet ik niet. Maar ook meer zo van, oh, daar stond er wel eens bordjes lawinegevaar. In dit geval niet. Maar dat was zo van,
ja, je bent jong.
Ja.
Ja.
Het zal wel, of dat is juist mooi, of dat is spannend.
Want checkten jullie dan heel erg ook het weer van tevoren van of er lawinegevaar zou zijn? Of kijk, nu zijn er natuurlijk heel veel apps en kan je alles soorten.
Ja, nou, zij hebben dat, Albrecht, dat was mijn vriendje, en Dietrich, zijn broer, die hebben wel echt van tevoren gekeken wat de omstandigheden waren. Daar waren ze ook echt mee opgevoed. Hun vader die nam hem altijd de bergen mee in. En ze wisten heel goed wat de omstandigheden waren en wat de risico's en niet de risico's waren.
Ja.
Maar toch, daar heeft die vader ook achteraf wel heel veel last van gehad. Van hoe heeft het kunnen gebeuren? Ik heb ze zo goed begeleid.
Ja.
En hoe hebben ze dat toch die afdaling kunnen maken?
En toen stonden jullie boven aan de berg.
Ja, we stonden boven aan de berg. En wat ik zei, het was echt, de piste lag daar onaangeraakt, lag die erbij. En ja, dat was voor ons echt helemaal ideaal. Het was ook een vrij steile piste. Het zonnetje scheen, het was heerlijk weer. We hadden wel bedacht, we gaan 2-on-2 kijken met 2 jongens voorop. En ik zat dan in het achterste groepje. En eigenlijk de eerste bocht die het groepje van 2 voorop maakte. Ja, toen hoorde ik al zo'n overweldigend geruis op de achtergrond. Nou, geruis is een zwak woord. Het was echt een gedonder, echt over, ja, geluidsoverheersend. Ik keek om en eigenlijk zat ik er toen al in.
Ja, gaat het zo snel? Ja, 200 kilometer per uur natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, maar we stonden ook echt bovenaan de berg. Dus zeg maar, het begon, waar we stonden, daar begon het ook echt direct.
Ja.
Maar de sneeuw, het, zeg maar, er lag een ijslaagje en daarboven was op verse sneeuw gevallen. En eigenlijk, als al een vogel erop was gekomen met de landing, dan had hij ook af kunnen gaan. Dat was zo gevoelig op dat moment.
Ja, dan gaat dat schuiven.
Ja, ja, gaat dat schuiven inderdaad.
Dus het moment dat jij het hoort, lig je er eigenlijk al in?
Ja, die heeft me mee naar beneden gevoerd. En tijdens de lawine is het dan, was het voor mij vooral wat ik mee had gekregen, wat je moest doen in lawines, dat was zwemmen. Zo, want het gaat in golfbewegingen. Dus zo veel mogelijk proberen te zwemmen, dat je aan de oppervlakte blijft. Maar ja, dat was ook niet echt een hele makkelijke opgave, want die sneeuw die kwam echt heel hard op me af. En ik was eigenlijk meer bezig om die sneeuw uit mijn mond te halen. Takken en rotsen, alles klapte tegen me aan. Het gaat echt met zo'n snelheid. En ja, ook voordat ik het wist, kwam het tot stilstand. En
heb je dan tijdens die valk je skis nog aan? Of?
Nee, dat is allemaal uitgegaan. Dat, ja, is, dat besefte ik eigenlijk toen niet. Ik was echt heel erg bezig met overleven.
Ja.
En de sneeuw uit mijn mond blijven halen, zodat ik niet zou stikken. En voor de rest voelde ik vooral takken die in mijn gezicht klapten. En je wordt echt, ik begreep dat je ook een kiter bent. Ik,
ja,
zelf ook.
Oh ja, ja.
En met kite is het ook wel als je een soort van, ze noemen dat, in de wasmachine raakt.
Ja.
Dat je dan je hele oriëntatie kwijtraakt. Dat je niet meer weet wat onder en boven is. En je, ja, wordt helemaal zo door elkaar geschud eigenlijk. Ja. Dat is hetzelfde, datzelfde gevoel.
Je weet, je hebt geen idee, wordt gewoon meegenomen. Nee. Weet je ook hoe lang die val is geweest?
Nee, dat weet ik niet. Nee.
Hoe voelde het voor jou?
Het voelde voor mij als lang, maar ik weet dat het een korte periode was. Ik durf niet te zeggen hoe lang. Volgens mij echt maar een aantal minuten.
Ja.
Maar dat is in mijn beleving, dat weet ik niet.
Ja.
Het ging ook best wel snel. Ja, sneeuw lijkt heel vriendelijk en zacht. Ja. En je kunt het zo lekker aanraken en sneeuwballen van maken. Alleen als het dan in een lawine tot stilstand komt, dan is het echt ook, dan komt het echt zo abrupt tot stilstand dat het ook echt heel massief wordt. Eigenlijk alsof ik in beton gegoten lag. Dat gevoel had ik. Nou, ik had wel de mazzel dat ik vrij boven, wat ik vertelde in die golfbewegingen, ik lag vrij bovenaan met 1 hand, arm boven de sneeuw. Maar voor de rest was echt alles, zat gewoon zo vast en deed zo ongelooflijk pijn.
Yeah.
Ja, dat was wel een heftige ervaring.
Had je dan, omdat je arm boven de sneeuw was, dat want normaal is je weet niet wat boven en onder is.
Nee, ik weet, ik durf niet meer te zeggen of ik toen wist wat onder en boven was. Ik heb wel direct een gat gegraven naar mijn mond.
Ja.
En dat was ook uiteindelijk wel mijn redding. Dat ik zo kon blijven ademhalen.
Ja, ja, dus gewoon dan hier bij je mond een klein kuiltje of iets. Of
ja, echt zo met mijn hand naar beneden graven. Zo, staat op mijn bij. En dat de weg naar buiten was.
Ja. Ja, maar je zat natuurlijk helemaal in beton gegoten vast, ja, dus je kon je niet uitgraven.
Nee, dat was onmogelijk. Ook niet mijn hele arm eigenlijk, maar een klein stukje van mijn arm was boven. Dus ik kon wel dit doen, maar voor de rest deed alles ook zo ongelooflijk pijn. En ik kon mijn benen niet bewegen. Het was zo ja, echt als in beton gegoten.
Ja.
Dat ik ook echt niet zelfstandig eruit kon komen. Ik had ook het gevoel, er ging veel door me heen. In het begin wel heel erg paniek. En dat ik dacht van, dit doet zo pijn. Dit is het einde. Ik kom hier, dit is het dan. Er kwamen allerlei beelden voorbij. Maar ik dacht ook wel, als ik hier uitkom, dan is echt alles zo gebroken en zo stuk. Wat is er dan van me over?
Ja.
Op een gegeven moment kwam er wel een bepaalde rust over me. En ook een hele overlevingsdrang. Dat ik dacht, ja, ik moet hier gewoon uit. Ik moet dit overleven. Ja, om hier, dat dit het einde is, dat kan gewoon niet.
Nee. Denk je dan ook nog aan bepaalde mensen? Of?
Ja. Ja, zeker. Een van de eerste gedachten was, wat zal mijn moeder boos zijn?
Ja.
Ja, eigenlijk een hele rare gedachte. Maar dat ik dacht van, mijn moeder die zal wel denken, wat heeft hij nu weer gedaan?
Ja.
Dat een beetje.
Ja.
Maar ook wel, ja, natuurlijk wat er met mijn vriendje gebeurd zou zijn. Of wat er met zijn broer gebeurd is. Of ja, hoe tot dusver hoe ik mijn leven had ingericht. Ja, er is wel veel voorbij gekomen.
Ja. En je zegt al, dan komt er echt een overlevingsinstinct eigenlijk in
ja,
je.
Ja, op een gegeven moment werd ik echt heel erg rustig. In het begin was ik heel paniekerig. En ik weet niet waardoor, maar ik werd heel rustig. En dacht, ik kom hier gewoon uit. Dit is niet het einde.
Nee, ook omdat je kon ademen natuurlijk, denk ik. Dat veel rust geeft.
Ja, ik denk niet dat ik helemaal bij ben gebleven. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. En op een gegeven moment hoorde ik honden blaffen. En toen kwam er echt zo'n sprankje hoop van, oh, er komt hulp. Want toen had je nog niet je mobiele telefoon. En we hadden geen, je hebt zo'n recco-systeem, zo'n lawinepiepertje. Dat hadden we helemaal niet bij ons.
Nee.
Dus we waren ook wel echt overgeleverd aan, in de hoop dat iemand ons zou vinden. En ik zat nog wel te bedenken, je hebt natuurlijk zeker op de laatste dag, als de liften gaan sluiten, dan gaan ze de pistecontrole doen. Maar omdat we niet op de piste waren geweest, dacht ik echt, oh ja, die hebben ons gemist. En hoe gaan ze ons nou vinden? Nou, uiteindelijk is, we hadden hele lelijke skipakken van de skischool.
Ja.
Paars met roze. Die heb ik echt toen vervloekt. Maar in de lawine achteraf is het echt mijn redding geweest. Want wat bleek is, de man aan de overkant op de andere berg, de liftbediende, die hoorde de lawine en die ging met een verrekijker kijken. En die zag mijn arm. En die heeft alles in werking gesteld om hulp te gaan halen.
Bijzonder.
Ja, bijzonder.
Ja.
En ik heb nog wel vaak gedacht, wie is die man? En ik zou hem graag willen bedanken, net zoals het hele team. Want er zijn zoveel mannen op de been geweest om ons te vinden en te redden. Maar helaas is dat niet gelukt. Maar dat is wel echt, ik ben hem wel heel erg dankbaar.
Ja, het moet maar net iemand zijn. Want je geeft zelf aan, einde van de dag, liften gaan dicht.
Ja.
Onderkoeling. Je had dan wel zuurstof, maar je kan daar niet langer dan een x-aantal uur natuurlijk overleven.
Nee, ik was ook inderdaad zwaar onderkoeld. Maar toen ik die honden hoorde blaffen en Oostenrijkse mensen hoorden praten.
Ja.
En toen dacht ik, de redding is nabij. Ze gingen graven. En direct werden er allemaal vragen om me afgevuurd. Van, met hoeveel waren jullie? En hoe is dat gegaan? En weet je, en steeds herhalen. Met hoeveel waren jullie? En was je voor of was je achter? Wat was de positie?
Ja.
En waar denk je waar ze zijn? Dat was wel echt super intens.
Ja. Zij willen natuurlijk zo snel mogelijk de andere lokaliseren.
Ja.
Ja.
En die honden die dan allemaal over je heen een soort van snuffelen en doen. Dat was een hele hectische gebeurtenis. En vervolgens, het was zeg maar van complete stilte naar een heel hectisch moment van zoekacties. En vervolgens werd ik in een zak gelegd en met van dat folie om, hoe zeg je dat?
Ja, onderkoelingsfolie.
Ja, onderkoelingsfolie inderdaad, werd om me heen gewikkeld. En vervolgens werd ik in zo'n zwarte zak gelegd. Ik denk dat ik een spuitje heb gekregen of iets heb gekregen waardoor ik oud ging.
Yeah.
Maar op dat moment, die rits ging dicht en toen dacht ik, ze vergissen zich, ik ben nog helemaal niet dood.
Oh.
Dat was eigenlijk nog zo.
Wat een eng moment.
Ja, maar ze hadden ook helemaal niks gezegd. Of misschien wel, maar dat had ik niet meegekregen. Maar ik lag in zo'n zak met helemaal omwikkeld en vervolgens werd die rits dicht gedaan. En toen dacht ik echt zo over mijn hoofd en dacht ik, ze vergissen zich.
Oh,
dat was eigenlijk wel echt een angstig moment.
Ja.
En toen werd ik onder een helikopter gehangen.
Ja, toen zijn ze hier gelijk daar.
Daar hebben ze me daar weggehaald, naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb van die helikoptervlucht heb ik helemaal niets meegekregen. Dus ik denk ook dat, dat ze me ook echt daadwerkelijk iets hebben gegeven, zodat ik dat niet bewust zou meemaken. En vervolgens werd ik wakker in het ziekenhuis en lag ik op de intensive care in het Zellamzee.
Heb je dan al besef wat er gebeurd is?
Nee, niet direct. Ik ben 24 uur oud geweest. Ik was zwaar onderkoeld. Ik lag op de intensive care. Ik begreep later dat ze echt gevreesd hebben voor mijn leven, of ik het wel zou overleven. Toen ik bijkwam, toen zag ik mijn moeder en mijn zus bij het bed zitten aan het voeteneind. Al gauw kwam de dokter eigenlijk. En die zei tegen me, gefeliciteerd met je tweede leven. We hebben gevreesd, maar je hebt het toch gered, wat heel erg bijzonder is. En de tweede boodschap was eigenlijk, en ik moet je iets vertellen, je vriendje en zijn broers hebben het niet gehaald, die zijn overleden. Ja, en het is zo tegenstrijdig om die berichten in één boodschap eigenlijk te krijgen.
Ja.
Ja, dat was wel impactvol.
Wat gaat er dan door je heen?
Schuldgevoel. Wat hebben we gedaan? Zijn we roekeloos geweest? Wat is er gebeurd? Maar ook, ja, ook wel toch enigszins in shock.
Ja.
Denkt van ja, dat het gewoon niet te beseffen is. Zeg maar, de wereld leek zo aan onze voeten te liggen. We waren zo aan het genieten en alles lachte ons toe. Ja, ik dacht, ik leefde eigenlijk wel echt in een grote Punica-oase.
Ja.
Dat was toch wel mijn eerste verliefdheid. We lagen ook niet in hetzelfde ziekenhuis. Dus het was ook niet dat ik daar iets mee kon.
Want wat is er met hun gebeurd? Zijn zij later gevonden? Of?
Ja. Ze lagen, de broer van Albrecht, Dietrich, die is tijdens de lawine met zijn hoofd op een rots beland. En die is direct tijdens de lawine overleden. En Albrecht, die had pech dat hij onder lag. Dus die lag 2 meter onder de sneeuw. Toen die werd gevonden, toen was hij klinisch dood. Ja, die hebben ze geprobeerd te reanimeren. Maar dat is helaas niet gelukt.
Nee, want die lag daar ook waarschijnlijk al langer.
Ja, ja.
Ook 2 uur of 2,5 uur.
Ja, met die prikstok hebben ze geprobeerd te vinden, maar het duurde gewoon te lang om hem te redden.
Ik snap zo goed dat dit zo'n paradox moment is van ik heb het overleefd en wat bizar, ook voor je ouders die daar dan zitten. En tegelijkertijd het verdriet wat je beide naast elkaar opeens soort van voorgeschoteld.
Ja, wat moet ik hiermee?
Ja, en je bent 17 jaar, dus ook echt super jong.
Ja.
Hoe is het voor je moeder?
Nou, ik kom uit een gezin waar niet heel veel gesproken werd over gevoelens. Mijn moeder die was erbij. Zij waren toen met mijn zus. Ik heb 1 zus. En mijn ouders waren op vakantie in Saalbach. Mm-hmm. Ja, mijn vader was alweer naar huis gegaan. En mijn moeder die was er nog. Die is ook gebleven. Maar ja, die vond het vooral ook voor zichzelf heel erg zielig en vervelend.
Ja.
En die zat er ook natuurlijk alleen. De ouders van Albrecht en Dietrich, die woonden op dat moment in Amerika. Nee. Dus die waren ook gewoon ver weg. Dus mijn moeder heeft wel, ik weet het niet, want we hebben eigenlijk zelden over gesproken. Maar ik denk dat ze op dat moment ook wel heel erg veel over zich heen kreeg om te regelen en te doen. En ze zat er natuurlijk ook in de eentje. Dus dat was ook wel heel naar.
Heel impact. Maar je zegt eigenlijk al van, mijn moeder vond het vooral ook zielig voor zichzelf.
Ja.
Mis je daarin ook een beetje liefde op dat moment?
Ja. Ja. Ja, ik heb me wel heel erg alleen gevoeld. Ja, mijn moeder was wel heel erg gewoon met haar eigen proces bezig. En dat kan ik ook wel begrijpen. Een paar dagen later was de begrafenis van die 2 broers. En dat was in Oostenrijk. Ze kwamen, zeg maar, waar ze waren geboren. Daar werden ze dan ook begraven. En ik mocht er eigenlijk niet heen omdat ik nog niet voldoende opgeknapt was. Gek genoeg had ik eigenlijk heel erg weinig. Ik was wel zwaar onderkoeld en ik had gekneusde ribben. Ja. Maar voor de rest heb ik helemaal niets aan die hele lawine overgehouden. Later bleek wel dat ik heb bijvoorbeeld hele koude vingers. Helemaal wit wordt als het wordt getriggerd. Maar voor de rest, het is echt onwaarschijnlijk hoe weinig ik had. Ik heb wel echt een engeltje op mijn schouder gehad. Maar die begrafenis was en ik wilde daar gewoon per se heen. Want ik kon het ook niet geloven. Dat het, ik vond het zo bizar. Albrecht was wel van de gekkigheid, zeg maar. Yeah. Dus ik had zoiets van, nou, misschien is het echt wel een hele flauwe grap dit. Yeah. En dat heb ik nog best wel lang gedacht, dat hij ook weer terug zou komen. Ook omdat zijn kleren lagen bij mij en zijn fiets stond bij mij. En ik dacht, yeah, nou, die komt gewoon wel weer terug. Dus ik ben ook best wel lang naar de brievenbus nog gelopen om te kijken of er nog een brief in zat.
Yeah.
Dat hij weer terug zou komen. Ja, maar ik wilde echt per se naar die begrafenis toe. En uiteindelijk hebben ze me ook laten gaan. Bijzonder genoeg met een jaarverpakking Valium.
Ja.
En ze is van, nou, ga naar een psycholoog. En hier heb je een hele voorraad Valium.
Ja.
Achteraf denk ik, nou, bijzonder dat je dat een jong meisje van 17 meegeeft.
Ja.
Maar die begrafenis, ik vond het wel heel erg fijn om dat bij te wonen. Om daar te zijn. Om met zijn ouders te zijn. En hij heeft vier zussen, die waren er. En met opa en oma.
Hoe was het voor zijn ouders?
Ja, heel
voor
heftig.
Ouders, ja.
Ja, komt uit, ze komen beide uit een gezin van zes. Twee jongens en vier meiden. Een Oostenrijkse gezin wat al lang in Nederland woonde. Die ook op een verschillende manier met het verlies omgingen. Ik heb jarenlang, tot aan het overlijden, heb ik contact met ze onderhouden. Ja, die moeder, die in mijn beleving dan, die wilde heel graag zijn voor haar andere vier kinderen en het leven gaat door.
Ja.
En die vader, ja, die is er nooit overheen gekomen. Ja, op een gegeven moment wordt het vasthouden van verdriet wordt ook een comfortzone. En ik heb het idee dat die, zeg maar, door het vasthouden van het verdriet of het niet los willen laten, dat zijn enige verbinding nog is met zijn twee zonen.
Ja.
Dus dat zijn houvast is.
Ja, zijn overlevingsmechanisme, ja, een beetje. Ja.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het ook onwerkelijk is voor jou om op begrafenis te staan waar jij bij bent geweest en dan met die familie en zo. Dat is natuurlijk gewoon heel heftig.
Ja. Lijkt me. Ja, dat is heel heftig. En ik mocht ze niet zien. Dus dat vond ik ook heel heftig, want ze waren best wel toegetakeld. En mij werd geadviseerd van, doe nou maar niet.
Nee.
Maar ik denk wel dat het voor het verwerkingsproces voor mij had geholpen. Het besef dat ze er niet meer waren.
Ja, voor jouw rouwproces, omdat je nog heel erg lang hebt gedacht van ze komen terug.
Ja,
ja,
ja, ik heb dat best lang gedacht, ja.
En de vierde persoon heeft het dus ook overleefd.
Ja.
En die, was die daar ook, of hoe?
Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet zo goed. Toen ik terugkwam in Nederland wilde ik echt gewoon door. Ik had zoiets van, ik ga direct weer vol in de versnelling om mijn eindexamen te halen. Ik heb dat toen best wel snel geparkeerd.
Ja.
Dat
is wel, dus het was niet echt ruimte voor rouw?
Nee, later toen ik ging studeren kwam dat als een boemerang heel hard weer op me af.
Ja, ja.
Maar daarna ben ik echt direct weer naar school gegaan. En wilde ik heel hard, ben ik op mijn studie op mijn school gaan storten om mijn eindexamen te halen.
Ja. Ja,
ik had toch wel, wat ik net vertelde, dat ik het gevoel had dat hij weer terugkwam. Of dat ik ging fietsen in de regen. Ja, ik wilde soms het gevoel ook wel weer terughalen.
Ja.
Ik had wel heel snel zoiets van, ik heb het niet voor niks overleefd en ik moet er iets van maken. En ik wilde ook heel erg graag juist die skiwereld weer in.
Ja, want dat was eigenlijk, dat vroeg ik me af. Hoe ga je dan, ben je teruggeweest naar die plek of wanneer zij weer voor het eerst op skis?
Ja, ik ben met die vader, ben ik in de zomer, heb ik diezelfde afdaling gemaakt als die lawine heeft gemaakt. Hij in de hoop dat hij iets zou vinden van zijn kinderen. En ik meer, ja, omdat ik het wilde zien. Ja. Zeg maar de plek waar het was gebeurd en hoe het erbij lag. Het was in de zomer. Toen ben ik ook direct een paar dagen weer gaan skiën op de gletsjer in Hintertoux. Ik ben echt een sporter. Ik had geleerd, als je iets overkomt, dan moet je direct weer gaan ondernemen. Nou ja, want anders krijg je angst.
Ja.
Dus ik had zoiets van, ik was natuurlijk in Nederland, dus ik kon niet skiën. Maar ik had zoiets van, ik ga dat direct regelen. Ik wil die skis weer op. Dus ik ben die zomer naar de sneeuw gegaan. En heb ik met die vader die afdaling gemaakt. En dat was ook wel in een roes, maar dat was wel een hele mooie, intense ervaring. Omdat met hem, we waren echt met z'n tweetjes, om dat samen te doen.
Ook wel een beetje therapeutisch eigenlijk.
Ja, zeker.
En was hij wel, want misschien zit ik ernaast, hè, maar mijn gevoel zegt dan dat je als best wel jong meisje zoiets heftigs meemaakt en niet echt daarin steun of liefde of tijd krijgt om te rouwen, omdat je zelf ook door wil.
Mm-hmm.
Was hij dan een persoon waarin dat wel kon? Of was hij?
Ja, ik heb heel veel aan die ouders gehad. Wat ik vertelde is dat ik ook veel, ik heb echt jarenlang ben ik bij ze geweest en naar ze toe geweest. Eigenlijk tot mijn eerste zoon werd geboren. En bijzonder genoeg is dat op de exact dezelfde manier gegaan als de zwangerschap of de bevalling van Albrecht. Op dezelfde dag.
Ja. Dus, bijzonder.
Ja.
Dus ze zijn op dezelfde dag.
Ja, allebei 18 oktober. En na 36 uur weeën uiteindelijk met een keizersnede ter wereld gekomen. En tot die, en dat heeft die tussenliggende periode was 7 jaar. En in die 7 jaar heb ik echt heel intensief contact met ze onderhouden. Zo voelde ik dat ook uit schuldgevoel. Maar ook omdat ik wilde gewoon bij ze zijn.
Ja.
En op een gegeven moment toen Joep, dat is de oudste, toen Joep werd geboren, zei die moeder ook tegen mij van, en nu is het oké, weet je, de cirkel is rond voor mij.
Ja.
Je moet het nu loslaten.
Ja.
En dat was, misschien had ik haar toestemming nodig om dat te doen ook.
Ja, maar je hebt het over schuldgevoel. Ik denk dat mensen die iets heftigs meemaken, waarbij er mensen komen overlijden en jezelf overlevende bent, altijd kampen met dit thema van waarom ik. Hoe geef je dat een plek?
Ja, dat is heel dubbel. Ik heb, wat ik zei, ik ging me direct wel storten op mijn school. Toen heb ik het echt wel weggestopt. Ik vond het heel lastig om weer het schoolplein op te lopen, omdat mensen het gevoel, niet zo goed wisten wat ze moesten zeggen, dus ze zeiden maar niks. Maar ik heb dat wel als wel vrij heftig ervaren. Toen ben ik die zomer naar de sneeuw gegaan. En eigenlijk toen ik op kamers ging, toen is het bij mij gaan landen.
Ja.
Ik heb toen ook een lange periode heb ik toen anorexia gehad. Dat was voor mij toen echt wel een houvast. Ja, om alles een beetje in controle te houden. Maar dat is wel een lastige periode geweest. Maar daarvoor en daarna heb ik wel heel erg gedacht. Ik had ook, voordat ik ging studeren, eigenlijk direct na het ongeluk een bucketlist gemaakt van, ik moet leven voor 3, of in ieder geval voor 2. Ja. Want ik heb het niet voor niks overleefd. Maar dat schuldgevoel is ook vaak voorbij gekomen. Ik heb ook vaak gedacht van, waarom zij wel en ik niet? Mm-hmm. En aan de andere kant ook, waarom heb ik het wel overleefd en zij niet? Dus het was eigenlijk heel erg dubbel.
Ja.
Ik voelde me wel in de steek gelaten.
Ja.
Ja, en dat schuldgevoel, waarom zijn zij op zo'n jonge leeftijd overleden en ik niet? En vooral ook, ik moet er iets van maken. Dat heeft me heel erg veel gebracht. Ja, eigenlijk de laatste jaren ging het, afgelopen jaren ging het me ook wel een beetje tegenzitten. Ik noemde het zelf levenshaast.
Ja.
Ik leefde echt voor 2. Ik wilde zo graag alles doen. En bungee jumpen, reizen, kiten, alles ondernemen om alles uit het leven te halen. En dat is echt super tof. En ook mijn eigen studie oprichten en hoger doelen stellen, nog ambitieuzer. En,
wat te gek is natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook, dat je dan een bepaalde rush leeft.
Ja. En daardoor had ik ook wel, ik leefde altijd wel naar het volgende moment. Dat moet ik ook nog doen. En waardoor ik altijd onrust voelde. Op een gegeven moment verlangde ik heel erg naar rust. Alleen die kon ik niet zo goed vinden.
Ja.
Omdat ik, elke keer als ik dan een beetje in een rustige vaarwater kwam, dan voelde ik me ook weer onrustig worden. Dan dacht ik, ik geniet niet genoeg en ik moet meer doen.
Ja.
Ik kan me helemaal niet permitteren, want wie weet is morgen wel afgelopen. En dat besef van, het leven kan elk moment afgelopen zijn, dat heeft wel voor heel veel mooie dingen gezorgd. Ik heb echt heel erg, tot dusver heel erg geleefd. Maar ook wel voor heel erg veel onrust in de zin van, gewoon lekker even op de bank kunnen zitten of even niks doen of gewoon in Nederland blijven en niet alleen maar aan het reizen. Maar ik begin daar nu wel
plek voor te maken.
Plek voor te maken. Wel heb je met ook, wat hulp.
Ja, en dat wilde ik inderdaad zeggen. Heb je veel, ook als jong meisje dan, daar hulp in gekregen of support of werd over gesproken?
Als jong meisje heb ik dat niet zo ervaren. Ik ben op aanraden toen van het ziekenhuis 1 keer naar een psychiater was dat gegaan.
Ja.
En ik kom uit Groningen. Dus misschien lag het aan de Groningse nuchterheid. Ik weet niet of ik was te jong of een niet goede match. Maar ik lag op de bank bij de psychiater. En die zei, vertel maar. Toen dacht ik, dit voelt echt zo niet goed. Het paste op dat moment niet bij me. Ik heb eigenlijk, toen ik ging studeren, heb ik wel hulp gezocht. Ik heb eigenlijk mijn hele leven heb ik wel coaching, therapie of spirituele uitstapjes gemaakt. Uiteindelijk denk ik of je nou wel of niet iets heftigs meemaakt. Iedereen heeft zijn eigen proces of zijn eigen pad te bewandelen. Ik denk dat het altijd fijn is dat je überhaupt kunt klankborden met iemand over wat er allemaal gebeurt en wat er op je afkomt.
We hadden het ook al even over het feit dat je dan weer opnieuw gaat skiën en dan gelijk eigenlijk denk dat moet ik snel doen om niet altijd zo'n angst in de lucht te hebben. Mm-hmm. In de jaren daarna, als je iets hoort, ga je dan nog ooit off-piste of zijn er... Ja, je lacht al een beetje van ja, dat heb ik wel gedaan.
Ja, dat heb ik wel gedaan. Ja. Ja. Ik ben die zomer ben ik gaan skiën en ik heb me direct opgegeven voor de skileraaropleiding.
Ja.
Dus die ben ik gaan doen. Ik ben eigenlijk vol in het skiën gegaan. Ik heb daarna ook eigenlijk mijn hele studententijd heb ik alle vakanties en extra weekjes heb ik als skileraar gewerkt. Ben ik ook teruggegaan naar Hinterklem, want daar gebeurde het.
Ja.
Naar Hinterklem, naar dezelfde skischool om daar les te geven. En ik ski nog steeds heel erg veel. Ik heb afgelopen jaar heb ik 2 keer helikopter geskiet. Dus dan ga je sowieso van de piste. Ik moet eerlijk zeggen, dat was wel een moment dat het wel weer even dichtbij kwam. De eerste keer was in IJsland.
Ja.
Ik kreeg een hele mooie briefing en ook lawinecursus hoe je daarmee om te gaan. En gingen we ook even een testje doen of je iemand kon vinden en of je iemand of je kon...
Hoe is dat voor jou? Want dan denk je, dit heb ik meegemaakt.
Ja.
Ja.
Ja, en vooral ook, vaak wordt er best wel lacherig gedaan over lawines. In de zin, op YouTube zie je niet anders dan mensen lawines opzoeken en daar juist in mee gaan skiën of snowboarden. En dat is cool en stoer. Mijn ervaring is vaak dat, en dat kan ik ze wellicht ook niet kwalijk nemen, dat het zoiets van, dat is ver van mijn bedshow.
Ja, dat
valt toch wel mee. Ja.
Het overkomt nooit echt. Je hoort wel eens van, vooral nu waar alles wordt gemonitord, hoor je van, daar zijn lawines. Maar toch heb je het idee, dat overkomt me niet of zo.
Nee. Nee, dat is toch dat een gevoel van onschendbaarheid. Ja. Dat, wat ook logisch is, als je het niet meemaakt, dan denk ik, ik had dat ook. En stiekem heb ik dat wel weer, omdat ik denk, 2 keer in een lawine, dat moet dan wel heel
erg... Hoe groot is de kans inderdaad dat je lawine, dat is echt super klein toch?
Nou, je hoort het afgelopen jaren best wel, omdat de weersomstandigheden natuurlijk ook best wel veranderen.
Ja.
Dus je hoort het toch een aantal keer per jaar dat het voorkomt.
Ja.
Maar het is niet met helikopterskiën, maar dan gaan we echt met een gids. Dus met een gids ga ik zeker nog off-piste.
Maar de techniek is natuurlijk ook beter dan toen. Want nu heb je natuurlijk beepers en je hebt die opblaasdingen. Hadden jullie die toen?
Nee, we hadden helemaal niks.
Lawinetassen zijn dat toch? Ja, zo'n touwtje waar je aan trekt en dan komt er een grote bal uit. En dan stuit je eigenlijk op de lawine in principe. Ja, dat klinkt natuurlijk veel leuker dan dat het echt zou gebeuren.
Nee, maar dat is zo'n airbag, zeg maar, wat uitklopt. Dat, en met de heliski heb je dat ook om en krijg je ook uitgelegd hoe dat werkt.
Ja.
Maar soms denk ik wel eens dat ik ook juist bewust heel erg de extreme ben gaan opzoeken. Ik ben gaan bungee jumpen, parachute gaan springen. En soms wilde ik juist ook wel weer heel erg dat gevoel terughalen. En omdat het zo intens was en het ook zo mijn leven heeft veranderd en ook heeft getekend. Want uiteindelijk ben ik wel dankbaar dat ik het heb mogen ervaren. En het heeft gemaakt wie ik nu ben.
Yeah.
Ik heb ook nu wel vaak als iemand anders iets meemaakt of in een heftige periode zit. Ook denk, ik ben benieuwd wat het ze gaat brengen.
Yeah.
Want dat is wel iets met tegenslag. Het brengt je ook uiteindelijk wel heel erg veel.
Yeah.
Maar, en dat is net zoals met kitesurfen. En dat soort zaken, dat ik het wel heel erg soms opzoek om het gevoel van leven te ervaren.
Ja.
Misschien is dat het.
Ja, omdat je zo dicht bij de dood eigenlijk bent geweest.
Ja.
Ja. Denk je nog vaak terug het moment dat je daar lag?
Een jaar geleden heb ik regressietherapie gedaan. Mm-hmm. Omdat ik merkte dat ik eigenlijk moe werd van mijn eigen levenshaast. Dat ik graag de rust wilde opzoeken. Toen bij die regressietherapie heb ik wel heel erg bewust, liet hij me teruggaan naar die periode. En vooral het in de sneeuw liggen. Want blijkbaar had ik dat toch wel een stukje voor mezelf afgesloten. Om echt naar dat moment te gaan, wat daar dan, hoe dat voor mij was.
Ja.
En ook in het loslaten weer van elkaar. Want wat ik begreep is dat we elkaar dan ook wel heel erg vast blijven houden. Dat Albrecht en Dietrich niet loskomen van mij en ik niet los van hun.
Ja.
Maar dat we hopelijk elkaar nu wel hebben kunnen loslaten en daar rust in kunnen vinden. Maar ik weet niet, ik denk niet heel vaak aan het moment dat ik in de sneeuw lag. Ik denk wel vaak aan hun en aan het moment. Maar het is inmiddels ook al zo lang geleden.
Mm-hmm.
En ondanks dat het zo lang is geleden, is het toch... het is zo'n wezenlijk onderdeel van me dat het altijd wel elke dag wel bij me is. Soms meer in meer of mindere mate. Maar altijd wel een momentje dat ik aan ze denk of aan het moment.
En als je nieuwsberichten leest over lawines of mensen die erin zijn gekomen, doet dat nog iets anders met je?
Ja. En vooral ook niet alleen lawines, maar bijvoorbeeld ook, volgens mij was dat vorig jaar, of ik ben nooit zo goed in tijdlijnen, maar dat die kiters of surfers in Scheveningen zijn verongelukt.
Ja.
En dat waren ook allemaal super getrainde jongens met zo'n enorme schuimmassa die dan ook de oriëntatie kwijt waren en zijn omgekomen. En eigenlijk, zo, dan komt het dichtbij.
Ja, want dat geeft ook een beetje aan, ik kan me zo goed voorstellen dat... Weet je, natuurlijk, je zoekt extreem op door off-piste te gaan. En dat, weet je, surfen, het zijn allemaal extreme sporten. Maar het is zo cru inderdaad wanneer iemand getraind is en het kan. En het gaat zeg maar 99,9% goed. En dan is die ene keer het moment dat er zoiets gebeurt. En de natuur eigenlijk de overhand neemt.
Ja, maar dat is ook wel het fascinerende van de natuur. Als ontwerper ben ik wel heel erg veel... bezig met de natuur. Ik raak daar ook wel heel erg door geïnspireerd. Dat werkt nu ook wel heel erg door in mijn werk, merk ik. Maar de natuur vind ik heel fascinerend, maar ook intrigerend, omdat het zo twee gezichten heeft.
Ja.
Het kan heel mooi en vreedzaam en lief en fijn zijn, maar uiteindelijk overwint de natuur altijd. Als die wil, overwint hij het. En dat is of nou een tsunami of je hebt zulke extreme weersomstandigheden wat alles verwoestend is. En dat is natuurlijk een lawine ook. Hele dorpen gaan eraan met lawines. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van waarom doe je dat? Of en je hebt al iets meegemaakt, heb je daar nog niet van geleerd? En zeker mijn moeder kon dat wel eens zeggen van heb je nou nog niet genoeg geleerd?
Ja.
Maar ik denk wel dat het leven is bedoeld om er ook alles uit te halen. En als je thuis op de bank zit, dan kan er misschien ook heel iets ergs gebeuren.
Ja.
Ik bedoel, het huis kan instorten of...
je wordt ziek of alles kan gebeuren.
Of als je over straat loopt. In de meest simpele gevallen kan er iets gebeuren. En als je handelt vanuit angst. Angst is echt een hele slechte raadgever.
Ja. Alleen natuurlijk het tegenargument zou dan kunnen zijn dat mensen zeggen, je zoekt het dan op.
Ja.
Dus dat... Weet je wel,
dat klopt. Iemand in mijn nabijheid die zei van het is je eigen schuld.
Ja?
Ja.
Omdat je dan op piste bent gegaan.
Ja.
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 Wat zeg je dan?
Ja, ik vind dat lastig, want het is iemands eigen belevingswereld. Dat is, ook net zoals extreme sport als bergbeklimmen of dat je een bepaald risico aangaat.
Mm-hmm.
Maar volgens mij is het hele leven een risico wat je neemt. En of je nou gekwetst wordt in de liefde of je wordt ziek of er zijn zoveel dingen. Het is voor mij in ieder geval geen belemmering. Of zou ik zeggen, ik leef niet vanuit angst om te denken van laat ik maar niks meer doen. Ik heb juist het gevoel dat ik alles uit het leven wil halen. En ik vind ook dat ik dat Albrecht en Dietrich verschuldigd ben.
Ja.
Wat als ik gewoon op de bank was gaan zitten en dat de rest van mijn leven was. Of dat ik het niet alles had uitgehaald. Dan had ik me wel echt heel schuldig gevoeld.
Ja. Want je zei net al, je hebt ook zoons.
Ja.
Ja, wel een hele goede moeder hebben ze dan. Die lekker kite en dan gaat skiën nog. En
ze vinden
dat
wel leuk.
Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen.
Ik heb drie jongens.
Ja, leuk.
Ja.
En over je eigen moeder dan, want die was er dan minder in die periode.
Mm-hmm.
Heb je nog wel eens daarna er goed over kunnen praten? Of?
Weinig, moet ik eerlijk zeggen. De relatie met mijn moeder is niet een hele goede.
Zijn nog in leven?
Ja.
Oké.
Ja, mijn vader is lang geleden overleden. Mijn moeder leeft nog. Sinds kort heb ik weer contact met haar.
Oké.
Maar mijn moeder is, ik denk ook die generatie van in ieder geval mijn ouders, dat daar heel weinig over gevoel werd gesproken. En ik was wel een heel gevoelig meisje. Ik wilde altijd wel heel graag praten over mijn gevoelswereld. Maar ja, ik lees nu veel over hoogsensitieve mensen, dat ze niet voor niks in een wat een minder gevoelige omgeving worden geboren. En dat dat ook het levenspad is wat je dan moet bewandelen om de lessen daaruit te halen. Ik heb daar onvoldoende over kunnen praten. Maar wie er voor mij wel was, ik zocht wel altijd mensen op waar ik me veilig bij voelde. En dat was in die periode, toen ik jong was, was het in ieder geval mijn mentor van de middelbare school. Die is ongelooflijk lief en zorgzaam voor me geweest. Daar heb ik nog steeds contact mee.
Oh,
als ik jarig ben, feliciteert hij me altijd.
Oh, wat goed. Dat is echt, personen kunnen zo belangrijk zijn in ons leven.
Ja, dat was echt wel heel fijn. En beste vriendinnetje, nou, daar ging ik eigenlijk vooral hele leuke dingen doen. Yeah. Meedoen en mee naar Australië en dat soort dingen. Dat vond ik ook wel fijn. En ik had ook een hele fijne buurvrouw. Die zag ik ook wel als mijn tweede moeder.
Yeah.
En daar, ja, daar kon ik wel
emotie kwijt.
Ja.
Is dat ook, wat zou je anderen willen meegeven die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, hoe je het best hiermee kan omgaan?
Ik zou adviseren om toch ook hulp in te schakelen, professionele hulp, al is het er maar om te klankborden.
Mm-hmm.
Maar ook, ja, en vooral ook praten. Uiteindelijk is praten of schrijven. En ik deed er in het begin ook heel erg met tekenen of schilderen. Daar kon ik heel erg veel in kwijt. Dat je toch enigszins je gevoel kwijt kunt en een plekje kunt geven. Want uiteindelijk komt er toch iets weer op je pad.
En als je nu terugkijkt op het ongeluk, hoe heeft het jouw kijk op het leven veranderd? Of ook, hoe heeft het jou als persoon veranderd?
Het ongeluk heeft veel impact op me gehad. En wat ik vertelde is dat ik echt in een grote punica-oase leefde. En waar alles maakbaar was. En ik onschendbaar. En die onschendbaarheid heb ik wel op een, vind ik, te jonge leeftijd ben ik dat verloren. Maar het heeft me wel heel veerkrachtig gemaakt. Ik denk ook vaak van, als ik een lawine kan overleven, dan kan ik alles overleven.
Ja.
Dus alles wat op mijn pad komt, dat kan ik ook wel heel erg omarmen en als uitdaging zien. En in die zin heb ik wel het gevoel dat ik echt een overlever ben, een survivor. En dat ik echt dat ik heel veel kan handelen.
Ja, mooi. Dankjewel voor je verhaal. En,
ja, jij dankjewel. Leuk.
Geen probleem.
Dit was hem dan, de podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!